Het verspreiden van het goede nieuws. Jezus droeg het op aan zijn leerlingen. En Jezus zei, je moet wachten in Jeruzalem totdat je kracht hebt ontvangen. Want het verspreiden van het goede nieuws kan alleen maar gebeuren met hulp van de Heilige Geest. U mag dat doen in uw eigen kracht. U kan gaan proberen te evangeliseren en mensen te trekken tot de Heer in uw eigen kracht. Maar u zult van een vruchteloze trip terugkomen. Enkel wanneer we vervuld zijn met zijn geest en worden geleid door zijn geest, zal het vele vruchten opleveren. Amen. Handelingen hoofdstuk 1, vers 4 tot en met 8. Zegt in vers 8, wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie wat ontvangen? Kracht. Ja, dat weet je al zonder dat het op het scherm komt. Vers 8 bedoel je. Jullie zullen kracht ontvangen van mijn getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Het evangelie verspreiden, ik heb vorige week ook gezegd, is eigenlijk geen opdracht. Het is meer een getuigenis van wat Jezus heeft gedaan. Je mogen het eigenlijk niet zien als een opdracht, maar iets dat leeft in jou. Iets dat ademt in jou. Iets dat deel uitmaakt van jou. En je kan niet anders dan er op de een of andere manier er spontaan over te beginnen. Het is een getuigenis in jou van wat de Heer heeft gedaan in jou en je bent er niet beschaamd over. Amen. Paulus zegt het is de kracht van God. Amen. We mogen niet beschaamd zijn voor het evangelie, want het is de kracht van God tot de redding. Wanneer we het zien als een moeten, een gebod, gaan we gefrustreerd geraken. Jezus wil met ons samenwerken om deze wereld te bereiken met zijn goede nieuws. Je moet het zien als een samenwerkingsverband. Dus morgens opstaan, Heer, ik ga werken vandaag. Jij regelt vandaag op mijn weg naar werk, op mijn weg naar de winkel, weet ik veel wat. Jij regelt ergens een deur als er een deur moet geopend worden. Heer, ik vertrouw op jou. Ik vertrouw op jou dat ik zal herkennen, dat ik zal voelen. Wanneer ik die deur moet binnengaan, wie ik moet of wat of zo, dat ik moet aanspreken. Amen. We moeten het zien als een samenwerkingsverband. Want zonder de hulp van zijn geest, zonder gedoopt te zijn in zijn geest, zonder leiding van de geest, zal het niet veel vrucht opleveren. En we hebben vorige week gezien, dat was deel 1 van mijn reeks, ik weet niet hoeveel, misschien 4 preken over zal doen, als titel Evangelisatie in Kracht. Dat was vorige week deel 1. Evangelisatie in kracht. En we hebben gezien vorige week het verhaal in Johannes hoofdstuk 4. Vroeger ook, en gaan naar Johannes hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 9. En we hebben gezien de principes die Jezus Christus hanteert om te evangeliseren, om zijn goede nieuws te verspreiden. We hebben gezien welke principes hij gebruikt, die wij ook kunnen toepassen vandaag de dag, om vruchtvol te kunnen getuigen van hem. We zullen nog eens even herhalen van vorige week, voor zij die er niet bij waren, want er waren enkele die het hebben gemist, en dan gaan we vandaag twee nieuwe principes zien. Johannes hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 9. Toen Jezus hoorde dat aan de fariseeën werd verteld dat er meer leerlingen maakten en er ook meer doopten dan Johannes. Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerling deed dat. Verliet hij Judea en ging weer naar Galilea. Daarvoor moest hij door Samaria heen. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar, geef mij wat te drinken. En zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde, hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. We hebben tot daar gegaan. Uit deze passage hebben we afgeleid dat God het zo gepland had. Ik kan nog een beetje minder, ja. God had het zo gepland de omstandigheden dat Jezus doorheen Samaria moest. Wij hebben gezegd, hij moest doorheen Samaria. Hij verliet Judea, er was tegenstand. Er kwam veel kritiek en Jezus vond het was nog niet de tijd om die kritiek te gaan confronteren. Het was nog geen tijd met een confrontatie met de schriftgeleerden en fariseers. wij misschien, als we in het vlees zouden reageren, we zouden misschien de confrontatie zijn aangegaan. We zouden misschien hebben gedacht van, hé, die mannen kritiek op mij, ik zal ze een keer een bijbelstudie gaan geven. Ik zal ze een keer laten zien en bewijzen, hè, wie de waarheid heeft. Maar Jezus zei, nee, het is nog geen tijd. We moeten hier weg uit Judea. Hij volgde steeds de leiding. Want Jezus was een man, een authentieke man zoals u en ik. Hij was God als man. Amen. Maar hij koos ervoor om als mens te opereren, te wandelen als een mens die begeleid moest worden door zijn eigen geest buiten de incarnatie. Amen. Dat is een hele mond vol. Maar ik hoop dat je dat goed begrijpt. Want wat je nu hoort is iets wat weinigen horen. Over wie Jezus echt was. Ze denken dat Jezus God was, ergens gestopt in een lichaam die het ene moment God speelde en het andere moment mens speelde. En dan was hij weer God. Nee. Hij was zoals u en ik, vlees en bloed. Die moest bidden. Waarom moest hij anders bidden? Hij moest bidden omdat hij leiding moest hebben van zijn Vader, van de Heilige Geest. Amen. Hij moest weten naar waar hij ging. Hij zegt zelf, van mijn eigen weet ik niks, maar wat ik de Vader zie doen, dat doe ik. Sommige dingen wist hij niet. Sommige dingen, hij zegt, als ik door de kracht van God, als ik door de vinger van God duivels uitdrijf, is het koninkrijk van God over jullie gekomen. Hij is zoals u en ik, afhankelijk van de Heilige Geest. En dat is wonderbaarlijk. Een God die ervoor koos om als mens door het leven te stappen. En dus hij wist, ik moet nu naar Galilea, maar om in Galilea te geraken, kan ik ofwel rond Samaria gaan, zoals alle Joden doen, of ik kan recht doorheen Samaria gaan. Maar hij werd geleid door de geest en hij moest doorheen Samaria gaan, want er was ergens een vrouw, halleluja, een Samaritaanse vrouw, die belangrijk was om een hele stad, de stad van Sichar, te gaan bereiken met zijn evangelie. En het enige wat hij nodig had, was maar één vrouw. Hij had zijn 12 apostelen niet nodig, die waren in de stad ergens eten gaan kopen. Hij had maar één vrouw nodig, en dat is wat wij nodig hebben, broers en zusters. De leiding van de Heilige Geest, want je hoeft geen hele natie te redden, u hoeft heel uw dorp niet te redden, u hoeft heel uw familie niet te redden. Het is maar één persoon dat de Heer aanduidt en zegt, als je die hebt, dan zullen we voor de rest wel zien. Amen. En dus Jezus werd geleid naar die ene vrouw. Die omstandigheden waren zo dat hij arriveerde om 12:00, het middaguur. Normaal gingen ze, weet je nog van vorige week, gingen ze waterputten, 's morgens of 's avonds. Maar deze dame kwam om 12:00. Betekent dat zij beschaamd was. Zij wou alleen zijn. Zij wou op een moment komen waterputten, dat niemand anders er was. Wie komt er nu in middagzon waterputten? Alleen zij, want ze was beschaamd, ze had een verleden, ze had 5 mannen gehad. En degene met wie dat ze nu samenleefde, was niet haar man. En dus, ze was beschaamd, want heel het dorp was daar waarschijnlijk over aan het rollen. Maar Jezus wacht op haar, om een gesprek te hebben met haar. En daar komt hij, en hij zegt, geef mij wat te drinken. Heel die omstandigheden waren zo gecreëerd door God, halleluja. En Jezus herkende ze en werd geleid en hoorde de stem van God om daar te zijn op het juiste moment, op de juiste plaats. Dus principe nummer 1 in kracht, in evangelisatie, in kracht is, wordt geleid door de Heilige Geest. Hoor en voel en weet de stem van God in elke omstandigheden. Jezus had de juiste beslissing genomen omdat hij was overgegeven aan de wil van zijn Vader. Hij was in perfecte verbinding en in leiding van de Heilige Geest om te gaan daar waar God wou dat hij ging. Hij zei nadien Johannes 4, mijn voedsel is, weet je nog, mijn brood is om wat? Goed dat ik het herhaal. Mijn wil, mijn voedsel is om de wil te doen van mijn Vader. Dat is wat Jezus zei nadien Johannes 4. En dus wanneer we dat doen, worden we geleid. En het is niet zozeer dat je stemmen gaat horen. Het is niet zozeer dat je ineens hoort van, Bart, sla hier linksaf. Er staat iemand te wachten. Het kan zijn dat God dat doet. Hè? Maar het is meer, je bent gewoon bezig. En je slaagt ineens linksaf, maar je weet niet goed waarom, maar je doet het gewoon. Maar diep in en in weet je, hey, dat is niet normaal wat ik nu doe. Het is een gevoel dat je een gevoel dat je hebt dat wanneer je spreekt met iemand. Het zijn van die impressies, van die kleine impressies die je begint te krijgen. Snap je waarover ik het heb? Amen. Wanneer de Heer je begint te leiden, als je niet weet waarover je het hebt, dan moet je meer tijd spenderen met hem in gebed. Je zal wel zien, hij zal het duidelijk maken tot jou. Dan moet je meer tijd spenderen in aanbidding. Want we kunnen hem alleen beter leren kennen als we met hem meer gaan converseren. En dus die kleine impressies die we beginnen te hebben, halleluja, die gevoelens die we beginnen hebben, we gaan die onderscheiden van het vlees en we onderscheiden die van de Heer.
We gaan beter leren kennen. Dat is van mezelf. Maar dat is van de Heer. Zo worden we geleid. Dus dat was het eerste principe dat we hieruit kunnen afleggen. Jezus werd geleid en kon herkennen en erkennen de wil van God in een situatie. Het tweede dat we hieruit konden halen, is dat Jezus proactief de conversatie begon. Jezus zat daar, er komt een vrouw, ze begint water te putten. Jezus had geen emmer, hè? Had niks bij, maar hij begint de conversatie. Hij begint te zeggen, geef mij wat te drinken. Amen. Als we willen evangeliseren in kracht, moeten we een stoutmoedigheid in ons ontwikkelen, dat het gesprek kan beginnen als eerste. Dat het gesprek kan initiëren op gemeenschappelijk grond. Een gesprek beginnen op gemeenschappelijke grond. Jezus zei niet, hey, ik ben een Messias. Wil je wat meer weten over mij? Ik kan je genezen. Hij zei, geef me wat te drinken. Ik zie dat jij een emmer hebt. Ik heb geen emmer, het is 12 uur, het is hier. Ik weet niet hoe warm, kan je mij alsjeblieft wat drinken geven? Hij begon een conversatie op gemeenschappelijke basis. Hier kan je vandaag de dag kan je over alles en nog wat beginnen. Je zal altijd wel een gemeenschappelijk grond vinden. Slecht weer, want dat koud, hè. En mensen zijn direct mee. En je hebt iets om gemeenschappelijke grond. Over het werk. Je kan iets beginnen over het werk. Weet ik veel wat. De Heer zal je inspireren. Dat wat je moet zeggen op dat bepaalde moment. Maar het belangrijkste is om die stoutmoedigheid te hebben. Niet beschaamd te zijn. Een gesprek te beginnen. Je weet nooit hoe God je verder gaat leiden. Vers 9 tot en met 16. Laten we verder gaan. Dat waren dus de twee principes. Om te evangeliseren in kracht. Maar we gaan verder. Het is nog niet gedaan. Vers 9 tot en met 16. Dit is meer een soort van een studie. Dan een echte preek. Maar ik heb u vorige week ook gezegd. Dat we proberen toe te passen. In de komende maanden. Die verschillende principes. Schrijf ze ergens op. Hang ze aan uw bed. God zal ze ter herinnering brengen. Halleluja. De vrouw antwoordt. Hoe kunt u, Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers Samaritaans. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Ik ben vergeten. Jezus begon het gesprek. Ook al was het tegen het cultureel taboe om met Samaritanen te spreken. Jezus begon het gesprek. Ook al was er een vooroordeel in zijn omgeving rond de Joden dat ze niet spraken met Samaritanen. Ook het principe dat wij moeten leren. Amen. Wanneer je denkt van, oh, die persoon, daar ga ik niet tegenover nemen. Die gaat niet tegenkomen, daar spreek ik niet mee. Geen vooroordelen wanneer je komt tot mensen. Je weet nooit degene de volgende die je aanspreekt, of dat niet de volgende Paulus is. Ik denk als de eerste christenen zouden gedacht hebben van, of Gods stem hebben gehoord van, spreek tot Saulus. He, Saulus die de kerk vervolgde, die de christenen mishandelde, dat er veel hadden gezegd, oh ja, Saulus al bezig gezien. Je steekt ons in het gevangen. Zelfs Ananias, hè, die de stem van God had gehoord om te spreken tot die man, Saulus, om hem binnen te nemen, heeft zelfs gezegd, maar Heer, heb jij niet gehoord over die Saulus? Ja, God heeft zeer zeker gehoord over die Saulus. Hij heeft zelfs gesproken tot die Saulus op de weg naar Damascus. Hij heeft zijn hart al gebroken en al vervormd en is klaar om het evangelie te horen. En dus we mogen geen vooroordelen hebben of dingen die we hebben gehoord. Vertel niet tegen God van, God heb jij al gehoord? Zeg dat niet tegen God. Hij weet alles. En hij weet wie er klaar voor is. Dus heb geen vooroordelen. Want het evangelie is voor iedereen. Zelfs voor de slechte. Ik heb toen ook gezegd dat als we het evangelie verspreiden, dat is onze job. Onze opdracht, eigenlijk ons voorrecht, zal ik het zo zeggen. Het is aan de mensen om te doen en te laten. Amen. Wat zij ermee vervolgens gaan doen, dat is aan hun. Maar soms moeten we, onze parels niet naar de zwijnen gooien. Er is een moment dat je moet herkennen, dat we onze energie niet stoppen in mensen die het evangelie ridiculiseren, belachelijk maken, in belachelijk trekken. Die uitmaken in hun gezicht. Je hebt uw ding gedaan. Jezus zegt, schud het stof af van uw voet. Wandel verder. He? Hij heeft ook gezegd over gooi uw parels niet voor de zwijnen. He, gooi ze daar niet. Of ze kunnen omdraaien als honden, kunnen ze u verscheuren. Met andere woorden, zwijnen en honden zijn typische symbolische praat voor mensen die het evangelie horen, maar eigenlijk er niets mee doen en teruggaan naar de modder en daar beginnen omwentelen. Of zoals honden die terugkeren naar hun braak, zoals Jezus zegt. Gooi die parels, het evangelie, gooi daar niet meer naar. Ga verder, want er zijn andere mensen die u wel willen horen. Die uw tijd wel wil appreciëren dat je spendeert in hun. Amen. Dat zijn principes die we kunnen toepassen. Maar ik ben weer al afgeleid. We moeten verder. Vers 10. Jezus zei tegen haar: als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven. Maar Heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer. En de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? Nu, ik weet niet op dit punt of de vrouw met Jezus aan het lachen was. Of dat ze gewoon zijn spiritualiteit nog niet door had. En een domme opmerking maakt. En Jezus zegt, als je wist wie voor u staat, zou jij vragen om water. En ik zal u levend water geven. Maar Heer, je hebt nog ineens een emmer. Gaat jij mijn levend water? Hey, er zit er hier een met levend water. Ik heb er een ontmoet. Hè? Allee, ik kom hier om 12 uur, hopen alleen te zijn. En is hier zo'n rare kerel die zegt dat een levend water kan geven. Ja, ik zou het verminder denken dat ze een beetje zot zijn. Hè? Dus ik weet niet hoe dat we die vrouw haar... Het kan op twee manieren geïnterpreteerd worden. Ofwel heel respect, ofwel een beetje hè, een belachelijk trekken. En dan zegt je hebt nog ineens een emmer, put is diep, waar wilt u dat levend water van halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader. Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee. Iedereen die dit water drinkt, zal er dorst krijgen, zei Jezus. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden, waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Geef mij dat water, Heer, zei de vrouw. Ik moet wel even noteren dat wanneer dat zij zegt, geef mij dat water, Heer, dat ze niet Heer zegt als in Heer Jezus, Heer des Heren, want ze wist nog niet wie Jezus was. Hij verklaart dat later, dat hij de Messias is. Heer is gewoon, wanneer we zeggen, meneer. Hè? Dat is gewoon een vriendelijke uitspraak. Geef mij dat water, Heer, zei de vrouw, dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten. Dus weer, ik weet niet of ze ermee aan het lachen is, of dat ze gewoon totaal nog niet door heeft waarover Jezus, als je water te putten, ja, ze denkt precies nog te letterlijk. Toen zei Jezus tegen haar, heel raar antwoord, ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. We gaan het tot hier houden. Jezus begon de conversatie. En Jezus, derde principe dat we hier zien. Derde principe dat we hier zien is dat Jezus een manier heeft gevonden om de conversatie van dagelijkse dingen, water, emmers, om te draaien naar spirituele dingen. Eeuwige dingen. Hij begint te zeggen, als u wist wat God wil geven, wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven. Hij zei, iedereen die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Eeuwig leven zal het water zijn. Dus dat is het spirituele dat hij aanbrengt. Hij draait iets dagelijks om naar het eeuwige. Hij draait het tijdelijke om naar het eeuwige. Hij weet zo de conversatie te sturen om een deur te openen naar het spirituele toe en zien of die vrouw binnen die deur gaat stappen. Amen. Hij kijkt, hij ziet, gaat ze happen en ze hapt. Ook al is ze misschien ermee aan het lachen of ook al begrijpt ze het niet goed. Jezus blijft verklaren, blijft geven. Amen. Tot hij ziet van, aha, nu heb ik haar aandacht. In het begin begreep de vrouw het niet zo goed wat Jezus zou zeggen. Dus je spreekt over levend water, maar je hebt niet eens een emmer. Ben je dan groter dan onze voorvader Jacob? Jezus zag dat de vrouw geïntrigeerd was door zijn belofte van het geschenk van God en levend water. En dan ging hij er verder en dieper erop in. Ze liep niet weg, dat was al goed. Ze zei niet van, amai, wat een rare gast is dat. Ze zei niet van laat mij met rust, ik wil niets te maken hebben met u, met uw levend water. Ze wou meer horen. En Jezus verklaarde meer tot haar. En dat is een manier en een principe dat wij kunnen toepassen in ons leven, broers en zusters. De Heer was een meester in het geven van parabels. Hij was een meester in het gebruiken van dagdagelijkse dingen om daar een hemelse betekenis aan te geven. En ook wij kunnen, waarschijnlijk niet zo goed als de Heer, maar de Heer heeft gezegd dat wat ik doe, zul je ook doen en nog veel meer. Dus de woorden die we tekortkomen, zal Hij ons geven. En ga je misschien bepaalde impressies geven. Ik ken predikanten die er een meester in zijn. Die dingen rond hun omgeving kunnen gebruiken. Je gaat ermee golven, bij wijze van spreken. En ze zien, zie je naar die boom? Dat was in een boom. En ze geven er direct een of ander principe aan. He? Zo zijn er bepaalde predikanten die iets kunnen uitleggen op zo'n normale, makkelijke manier. Het is een gave hoor. Dat de mensen het meenemen en begrijpen en blijven onthouden. En kunnen gebruiken voor de rest van hun leven. Principes. Dus wanneer je iemand ziet, je kan beginnen over dagdagelijkse dingen. Je kan beginnen over de miserie van de wereld. We kunnen beginnen over het gezaag wat er allemaal in Amerika bezig is. Dan kunnen wij allemaal omdraaien en zeggen, maar weet je, maar de wereld kan maar zoveel. We kunnen maar zoveel van de overheid verwachten. We kunnen maar zoveel van president Trump of onze ministers verwachten. Maar weet je dat er een koning is in de hemel? We hebben het over aardse koning, maar ik dien eigenlijk een koning. En zijn naam is Jezus. En dan kunnen ze zien. Gaan ze happen? Of gaan ze direct zeggen, oh jongen, en ze zijn weg. Ja. Spijtig, maar je hebt het geprobeerd. Amen. Deze vrouw kon weglopen. Ze had haar nemmer kunnen pakken en weggaan. Maar Jezus zag, aha, hier is een opening. We kunnen verder gaan. Halleluja. En dus, ze liep niet weg. Ze wou meer horen en Jezus stond klaar om meer te geven. Halleluja. Dus gebruik gemeenschappelijke grond om dan het spirituele aan te brengen. Je kunt dat op verschillende manieren doen. Paulus gebruikte het ook trouwens in het boek van Handelingen. Hij gebruikte het om te getuigen tegen de Grieken in Athene. Hij gebruikte een citaat uit een van hun dichters om gemeenschappelijke grond te vinden met de mensen. En dit om te buigen naar het spirituele toe. Dus als je in Handelingen hoofdstuk 17 vers 28 is dat. Dat Paulus een van de Griekse filosofen gebruikt, een citaat, om een hemelse betekenis en waarheid over te brengen. Wist je dat? Jij kan, klinkt heel raar hè, als je bijvoorbeeld met een moslim praat. Jij kan hetgeen dat zij geloven, de Koran, gebruiken om de waarheid over Jezus te zeggen. Want de Koran zegt heel wat over Jezus, wist je dat? We kunnen bepaalde principes van andere religies, in plaats van die directe grond in te boren, kan je de principes die goed zijn, meenemen, ombuigen naar Jezus toe. Een boeddhist die rein wil leven. We kunnen zeggen, van, ik vind het fantastisch dat je een nood hebt, of de noodzaak ziet om rein te worden. Enzovoort. Maar wist je dat er één iemand was, de enige die rechtvaardig was, en doorheen zijn werk, word ik rechtvaardig? Wist je de dingen die jij wil behalen, dat Jezus eigenlijk al heeft behaald voor ons. En dat wij het kunnen toepassen op ons leven. En zo kunnen we in elk ding iets kunnen vinden om gemeenschappelijke grond te gebruiken om het naar het spiritueel toe te trekken. Je moet jezelf trainen in het gebruiken van dit principe. Het zal natuurlijk niet makkelijk komen. Als je je Bijbel niet kent, als je de symboliek van de Bijbel niet kent, als je niet weet dat water een symbool is van de Heilige Geest en andere dingen, dan zal het moeilijk worden. Amen. Je moet jezelf trainen in het gebruiken van parabels. Wij kunnen dit ook worden. God zal ons leiden. Volgende principe dat we vinden, en ik eindig hiermee, nadat de Heer had gevonden dat er een spiritueel honger is voor meer. Hij zegt, deze vrouw wil meer. Wat doet hij? Hij nodigt de vrouw uit tot actie. Hij zegt, ga uw man eens roepen en kom dan terug. Hey, Jezus stopt haar bla bla bla. Hey, onze voorvader, ja, stop. Ik zie, ga uw man eens halen en kom dan terug. Zie, ook al kan er een spiritueel honger zijn, zijn de mensen in staat om daarop in te spelen, op hun honger. Snap je? Velen willen het levend water ontvangen, maar zijn ze bereid om bepaalde stappen te ondernemen om naar de bron te gaan? Zijn ze bereid om een toewijding aan de Heer aan de dag te leggen? Zijn ze bereid om te geloven en daarna te handelen naar dat geloof? Wanneer je een conversatie start met iemand en je bent inmiddels op het spirituele en je begint spiritueel zaken uit te leggen over wat God heeft gedaan en vergiffenis der zonde en het plan van redding en eeuwig leven en zo verder, en ze zijn er geïnteresseerd en ze willen meer, daag eens die persoon uit tot een handeling. En dan kan je zien of de interesse echt is, of dat het eigenlijk maar, ik kan ze eens vragen, ah, wel, ik zie dat je geïnteresseerd bent, ben je bereid om eens naar de gemeente te komen om daar eens meer over te horen? Ben je bereid om dat ik eens langskom om een bijbelstudie te geven? Ben je bereid om eens samen lunch, kop koffie en dan kunnen we wat verder praten? Ben je bereid, sommigen zijn misschien al wat verder, ben je bereid om jezelf te laten dopen? We hebben al veel gehad, mensen die zaten te luisteren naar alles wat ik te zeggen. Uren praat, bijbelstudies geven, ze hadden van wauw, fantastisch, hetgeen dat jij hebt, wil ik ook hebben. Ik zeg, dat kun je hebben! Hier is water! Waarom laat je niet dopen? Ja, maar wow. Dat is wat erop, hè. Ik moet er eerst nog over nadenken. Ik heb nog heel veel problemen. Dat water zorgt ervoor dat u zonde, halleluja, dat water zorgt ervoor uw geloof en uw handeling daarna. Amen. En dat je vergeven wordt. Amen. Doe het nu, waarop wacht je? Er zijn er veel die dan precies. Daag iemand uit. Maak natuurlijk niet de grote stap, hè. Maar dan kan je zien, en ook wanneer ze die handeling doen, hun geloof wordt versterkt. Want wanneer ze handelen op het geloof dat begint te borrelen in hun, zal God ze zegenen met meer geloof en groter geloof. Dat ze zeggen van, ah jawel, ik kom naar de gemeente. Ik kom, want ik wil meer horen. En dan komen ze, horen ze meer, en dan dagen ze naar verder uit. Ben je bereid? En de Heer zegt dit en dat. Amen. Halleluja. Dus, roep ze uit tot actie. Amen. De vrouw moest haar man gaan roepen om dan weer terug te komen. Nu, de Heer wist natuurlijk. Hij wist dat ze geen man had. Ze leefde wel samen met de man, maar dat was niet haar man. En hij vroeg deze vraag ook om naar de volgende fase toe te gaan. Zodat ze zou beseffen van, oei, deze man hier, dat is geen gewone. En ten tweede, ik ben een zondaar. Ik leef in zonde, ik moet er iets aan doen. Het was eigenlijk een aanzet tot reflectie. Maar dat is voor volgende week. Kom maar rechts staan. Halleluja. Dank je, Jezus.